Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68. Psalm 68 en daarvan de verzen 1, 2 en 5. Psalm 68, de verzen 1, 2 en 5.
Yeah. Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Ezechiël en daarvan het 13e hoofdstuk. Nog vooraf de 12 artikelen des algemene en ongetwijfelde christelijke geloofs. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Ezechiël 13. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls, die profeteren, en zeg tot degene die uit hun hart profeteren: hoor des Heere woord. Zo zegt de Heere: Heere, wee over die dwaze profeten die hun geest nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt niet in de bressen opgetreden, noch hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan ten dagen des Heeren. En zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging die daar zeggen: de Heere heeft gesproken, daar de Heere hen niet gezonden heeft. En zij geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht en spreekt een leugenachtige voorzegging? En als gij zegt: de Heere spreekt, daar ik niet gesproken heb. Daarom, zo zegt de Heere: Heere, omdat gij lieden ijdelheid spreekt en leugen ziet, daarom zie ik wil aan u, spreekt de Heere, Heere. En mijn hand zal tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet zijn en in het schrift van het huis Israël niet geschreven worden. En in het land Israëls niet komen, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggende: vrede, en daar is geen vrede. En dat de een een leme wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. En zegt tot degene die met loze kalk pleisteren, dat hij omvallen zal, er zal een overstelpende plasregen zijn, en gij, o grote hagelstenen, zult vallen, en de grote stormwind zal hem splijten. En zie, als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden: waar is de pleistering waarmede gij gepleisterd hebt? Daarom al zo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal hem door een grote stormwind in mijn grimmigheid splijten, en er zal een overstelpende plasregen zijn in mijn toren, en grote hagelstenen in mijn grimmigheid om die te verdoen. En zo zal ik de wand afbreken, en gij lieden, dien gij lieden met loze kalk gepleisterd hebt, en zal hem ter aarde nederwerpen, dat zijn grond zal ontdekt worden. Alzo zal de stad vallen, en gij zult in het midden van haar omkomen, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen de wand voortbrengen en tegen degene die hem pleisteren met loze kalk. En ik zal tot uw lieden zeggen: die wand is er niet meer en die hem pleisteren zijn er niet. Te weten de profeten Israëls die van Jeruzalem profeteren en voor haar een gezicht des vredes zien, daar geen vrede is, spreekt de Heere, Heere. En gij, mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren van uw volk, de welke profeteren uit haar hart, en profeteer tegen haar en zeg: zo zegt de Heere, Heere, wee die vrouwen die kussens naaien voor alle oksels der armen en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur om de zielen te jagen. En zult gij de zielen mijns volks jagen, zult gij de zielen in het leven behouden. En zult gij mij ontheiligen bij mijn volk voor handenvolle gerst en voor stukken brood, om zielen te doden die niet zouden sterven en om zielen in het leven te behouden die niet zouden leven, door uw liegen tot mijn volk dat de leugen hoort? Daarom zo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan uw kussens, waarmede gij al daar de zielen jaagt naar de bloemhoven. En ik zal ze uit uw armen wegscheuren, en ik zal die zielen losmaken, de zielen die gejaagd naar de bloemhoven. En daartoe zal ik uw hoofddeksel scheuren en mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer in uw hand zullen zijn tot de jacht, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Omdat gij lieden het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar ik hem geen smart aangedaan heb, en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat zij zich van zijn boze weg niet afkeren zou, dat ik hem in het leven behield, daarom zult gij niet meer ijdelheid zien, noch waarzegging gebruiken, maar ik zal mijn volk uit uw hand redden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat zijt gij toch groot, goeddoende, groot van langmoedigheid en barmhartigheid, taai van geduld. Maar gij zult niet toestaan dat uw volk verleid wordt door valse profeten. Gij zult niet toestaan dat degene die profeteren, die valselijk profeteren, roepende van vrede, vrede, geen gevaar, dat die een plaats krijgen onder uw volk. O Heere, wat hebben de profeten toch getrouwelijk moeten staan in de bressen. Daar de ommuring om uw volk door het woord geboden is. Heere, gij hebt het zelf in uw woord geleerd en gij leert het nog. Dat er een muur om Jeruzalem gebouwd dient te zijn. Niet in Jeruzalem, maar om Jeruzalem. O Heere, er is geen ontwaken. Het volk slaapt door met de voorgangers. Maar mocht gij nog een ontwaken geven, mocht gij nog gedenken des ontfermens in het oordeel. Want het land is vol van donkere moordspelonken en ons hart zit er vol van. Heere, gij alleen doet gerechtigheid, maar gij zijt ook een God van gericht. O Heere, laat het niet kwaad zijn in uw ogen dat wij ook deze avond tot u naderen in de gebeden. En zie ons aan in de Zoon uw eeuwige liefde. Maar, o Heere, er is alle reden dat ge het niet doet, omdat wij alles verbeurd en verzondigd hebben. Maar ook dat is voor u geen reden om het niet te doen, Heere, want gij doet alles om uzelf wil. Gij doet het niet om de goddeloosheid van een volk, hoewel gij die komt te bezoeken. Maar gij doet het ook niet om de rechtvaardigheid van uw kinderen. Want dat is een vrucht van de gerechtigheid van Christus. Het is alles uit u, Heere. Het is alles uit u, door u en tot u. En mochten we ook deze avond daarvan verzekerd worden, dat gij alles doet om uzelfs wil. Om uw grote naams willen. Om de eer en de glorie van uw heilige naam. O Heere, dan zou het nog kunnen. Dan zou het gij nog naar ons om kunnen zien. Want daar wordt gij niet armer van. Dan zou het gij ook op deze schapen neer kunnen zien, Heere. En u ontfermen over deze schapen. Maar ook over de schapen die van deze stal niet zijn. Maar gij zegt, die moeten ook toegebracht worden. En Heere, mocht gij ons daartoe uitzenden, mocht gij ons daartoe uw bediening van uw lieve geest geven, dat ook die schapen die wellicht meeluisteren, dat die schapen worden toegebracht. Heere, dat ze door de deur der schapen mochten ingaan. Want die niet ingaat door de deur der schapen, die is een dief en een moordenaar. Wat komt die Pinkstergeest toch dat onderscheid te leggen, die we van nature niet opmerken. Maar daar komen de Simon de tovenaars openbaar, omdat u ze openbaar maakt. Daar kom Ananias en Safira openbaar, omdat u ze openbaar maakt. Want die geest van Pinksteren, dat is geen geest van algemene verzoening. O Heere, mocht gij ons bekleden met dat woord der gerechtigheid, opdat we het woord zouden recht snijden. Daartoe is niemand bekwaam, alleen degene die gij bekwaam maakt, net zoals Petrus en al de andere apostelen, uw herders en leraars, die uit u geboren zijn, die door u geroepen zijn, die door u gezonden zijn, die zullen het woord recht snijden. Omdat gij het woord der verzoening in hun hebt gelegd, door de geest, door die eeuwige geest des vaders, die eeuwige geest des zoons, den heilige geest. Heren, mochten we u vrezen, alstublieft, mochten we u kennen, de enige waarachtige God en de Heer Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Mocht gij daartoe uw woord openen, Heer, mocht gij daartoe ons hart openen voor uw woord. Mochten we eens opmerken, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Heren, doe het nog om uw naams willen. Kom onze arme zielen nog te hulp, Heren, want mensen heil is ijdelheid. En dat het nog opgemerkt mag worden door kinderen. Dat we maar niet het volk zouden verleiden met vrede, vrede geen gevaar. Dat we geen evangelie zouden verkondigen naar de mens. Want dan zouden we geen dienstknecht van u zijn. Maar het is wel voor de mens. O Heere, gij hebt het gegeven voor uw volk. Maar gij hebt ook gegeven om uw volk, om uw koninkrijk nog uit te breiden. Kon en mocht het zijn, ook deze avond. Heere, ziet alles op u en blijft alles op u wachten. En dat we maar niet zouden staren op de onmogelijkheid van onze zijde. Want wat bij de mensen mogelijk is, is onmogelijk is, is mogelijk bij u. Rijken zullen daar zwaarlijk ingaan. Gelijk als een kabel door het oog van een naald, onmogelijk. Maar gij kunt van kabels nog dunne draadjes maken. Heren, doe het nog om uw naam. Zul gedenk de zieken, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk alle die op u zijn hopende. Gedenk uw vervolgde kerk. De kerk onder het kruis, dat is de algemeen heilige, één heilige christelijke kerk. Overal ter wereld is die kerk te vinden. Maar open onze ogen ervoor, heren, want ach, wij kijken overal overheen van het dure. Wij kijken over die kruipende borg in Gethsemane heen, omdat we zo hoog van ogen zijn, zo verwaand. Maar mochten we door u vernederd worden, heren, voor het eerst of opnieuw, opdat we de wonderen van uw heilige wet zouden zien, opdat we dat eeuwige verzoeningswerk van Christus zouden mogen aanschouwen met een toepassing voor onze eigen ziel. Heren, doe het om Jezus wil. Doe het om uw lieve zoons wil. Om Jezus willen. Amen. Ja, we hadden gedacht het woord uit Jeremia te bedienen, maar het moet nog verder waar we vanmorgen gebleven zijn met die geest van Pinksteren. Waar die geest van Pinksteren, die maakt alles openbaar. En we wilden u nog wat verder verklaren uit Handelingen 2, die laatste verse. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen, nadat elk van noden had, en dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Wat zou het zijn, gemeente? Dat is ook een toetssteen van de gemeente van Christus. Dagelijks deed de Heere toe. Dagelijks werden mensen bekeerd. En de Heere, die door de prediking van de apostelen kwam het onderscheid openbaar tussen het kostelijke en het snode. Want dat is ook de roeping. opdat gij het kostelijke van het snode zou kunnen onderscheiden. Ook het snode bij uzelf, kind van God, want Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus een en al snoodheid, een en al hypocrisie. Ja. En hoe kon Paulus nou die vleeselijke Paulus God in der waarheid dienen? Omdat Christus in zijn plaats is gaan staan. En met die eeuwige geest de toepassing in zijn hart had gelegd. Ja. Van dat volbrachte werk des zoons. Ja, en we hebben u gezegd vanmorgen, daar is nog wat achtergebleven. Dat, kijk, de Heilige Geest, dat is geen heiligmakingsfeit. De uitstap Pinkster is geen heiligmakingsfeit. Dat is een heilsfeit. Velen denken dat er met de uitstorting van de Heilige Geest, dat die mensen allemaal heilig gingen leven. Mensen denken altijd maar in, ja, een mens wil altijd maar zien wat voor ogen is. Leefden die mensen dan niet heilig? Jawel, jawel. Maar dat was niet eerst. De verzoening in Christus was eerst. Als je dat uit het oog verliest, dan roei je gelijk op naar Rome. En heel die pauselijke heiligmakingstheorie in onze dagen is in strijd met de leer van de toegerekende gerechtigheid van Christus, waardoor Gods volk rechtvaardig en heilig is voor God. En ik heb u gezegd, dat werkt geen wetteloos leven. Nee. Nee. Dat werkt geen antinomianisme, juist niet. Want het drukken van de voetstappen van Christus, werkt dat antinomianisme? Zeg het me. Men wil beweren, als je alleen uit Christus leeft, dat je dan wetteloos leeft. Want die wet moet erbij komen, zeggen ze. Oh, dat leert Rome. Wat wil je nou zijn? Wil je nou een christen genaamd worden? Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik van Christus ben. Juist. En er komt niks meer bij, hoor. Komt niks meer bij. Komt geen wet bij. Nee. Ja. Dat wordt in onze dagen nauwelijks meer verstaan. Nauwelijks meer verstaan. Ze doen net alsof Christus het juk van de wet weer op zijn discipelen legt. Om die te doen uit dankbaarheid, uit liefde natuurlijk. Want is dat zo? Als de Heer Jezus zegt, uw vrucht worden uit mij gevonden. Moet je dan nog naar de wet kijken? Moet je die wet dan verachten? Nee. Nee, want Paulus zegt, wij doen de wet niet teniet, maar wij bevestigen de wet door het geloof. Maar het is niet ons geloofsvoorwerp. Je kan maar één voorwerp hebben. Mannen, je kunt maar één vrouw hebben. Vrouwen, je kunt maar één man hebben. En zo is het ook geestelijk. Tegenwoordig heb je van die schele godsdienst. Dan kijken ze met één oog naar Christus en het andere oog naar de wet. Moet eens proberen om naar twee voorwerpen tegelijk te kijken. Daar word je ongeneeslijk scheel van. Het is uit Christus alleen. Het is Christus geheel. En anders niet. Anders is er niks. Anders heb je ook geen geloof. Is Christus te scheiden? Een beetje wet, een beetje Mozes en een beetje Christus. Dan een beetje naar Mozes kijken, dan een beetje naar Christus kijken. Ja. Zullen we de voetstappen van Mozes drukken? Of zullen we de voetstappen van Christus drukken? Ja. Pinkster is een heilsfeit waarin Christus en zijn gerechtigheid verheerlijkt wordt. Aangezien de tweede trooster het uit Christus, kijk daar heb je het weer, hè? Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Neemt de Heilige Geest het uit de wet? Nee, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest die uit God is. En die neemt het uit Christus. Uit geen enkele andere bron. De Heilige Geest neemt het uit Christus en daarin wordt Gods volk bevestigd. En ook ten aanzien van de waarachtige bekering neemt de Heilige Geest het uit Christus. Hoe zijn die Pinkstelingen tot bekering gekomen? Bekeert u en gelooft het evangelie. Heeft Petrus gezegd, gelooft wet en evangelie? Ja, kijk, het geloof in de wet gaat eraan vooraf. Hè? En daardoor werden ze doorstoken. Daar zijn ze niet van hun kwalen genezen. Nee, de wet doorstookt. De wet doorsteekt. En het evangelie heelt. De wet ontdekt en het evangelie bedekt. Ziet u? De wet verdoemt en het evangelie spreekt vrij. Ziet u? Ja. De Heilige Geest, dus dat is de geest der verzoening. Hij neemt het uit Christus. Maar het is ook de geest der heiligmaking. Jawel. De geest der heiligmaking doet Gods kinderen wandelen op het smalle pad des levens in de voetstappen van Christus. Maar dat is niet meer gerechtigheid van God. Nee. Dat is er een vrucht van. En een vrucht is nooit de boom. Tegenwoordig zeggen ze ja. Maar aan de boom wordt aan de vruchten gekend. Dat is helemaal naar de schrift natuurlijk. Heb ik u ook gepredikt. Hè? Maar dan houden ze de vrucht voor de boom. Hè? Dan houden ze de vrucht voor de boom. Nou, dat is Rome. Aanvullende gerechtigheid. Maar het kan niet bestaan, gemeente, dat als we in het beeld Gods hersteld zijn, dat we nog kunnen leven als heidenen. Dan ben je niet uit God geboren. Want die uit God geboren is, zondigt niet. Ja, dan zie ik weer grote ogen, maar dat zegt de schrift zelf. Die uit God geboren is, zondigt niet. Dat betekent, die maakt daar niet zijn praktijk meer van. In je oude natuur maak je de praktijk, ja, dan leef je in die praktijk. Dan sta je in die praktijk, dan sta je in het gebroken werkverbond. Vroom of goddeloos, dat maakt niet uit. Maar als je nou op die rots der eeuwen mag staan, dan zondig je niet meer, want dat is je leven niet meer, dat is je koninkrijk niet meer. Je bent overgegaan van het koninkrijk van duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. En als je in Gods beeld hersteld bent, dan leef je ook rechtvaardig. Ja. Gods volk zijn rechtvaardigen. Ze zijn gerechtvaardigd, dat is de grond. Dat is de grond. Maar ze zijn ook rechtvaardig. Oprecht gemaakt. En ze leven rechtvaardig. Daarom zegt Jacobus, ze worden ook uit hun rechtvaardigheid, ze worden ook uit hun werken gerechtvaardigd. Ja. Ik heb u dat een keer verklaard. Ik heb u dat onlangs gepredikt. Hè? Dat is niet een aanvullende gerechtigheid, hè? De rechtvaardigmakingen der heiligen. Nee. Nee. Want in Christus bestaat er nog niet een aanvullende heiligmaking om je voor God aangenaam te maken. Nee, dat is Rome ten voeten uit. En dat wil ik u leren. Dat het de Heilige Geest, die neemt het alleen uit Christus. Maar het heerst wel in onze dagen, die Roomse leer. En die Roomse leer, geliefde, daar moet je altijd nog wat bijzuchten. Altijd nog wat eraan toedoen. Hè? Dan moet je nou, ja, dan moet je die wet ter hand nemen en dan moet je altijd moeten. Hè? Maar als het moet, dan is niemand die het doet. Nee, schijn, dan kweek je allemaal schijn. Hè? Dat werkt afgunst in de hand. Competitie, twistingen, haat, krakelingen, zelfrechtvaardiging, zelfverheffing, refosectarisme. In al die kerken vind je datzelfde Roomse zuurdeesem die er nog wat aan moet doen. Nou, dat is in alle valse religies. Alle valse religies bestaan uit doen. Ja. Maar in het koninkrijk van Christus heerst de genade. De genade doet het alleen. Niet met behulp van de mens. Niet met behulp van genade. Dan zeggen ze, ja, door genade ga ik dit en dat doen. Of heb ik dit en dat gedaan. Dat is allemaal Rooms. Dat zijn ketterijen, mensen. De genade doet het alleen. En als je daar een voorwerp van mag zijn. Niet ik, zegt Paulus, maar de genade Gods die met mij is. Ja. Ik zal de dag zegenen als ik definitief uit het westen kan weggaan en naar de zendingsvelden, want het is hier in het westen. Hier in het westen, zal ik je zo zeggen, er is weinig of niks meer te doen. En dat doen verstaan we dan in de arbeid in Gods koninkrijk. Er is weinig of niks meer te doen. Nee. Het oordeel en de leidsels liggen erop. En het getuigenis van Jezus wordt veracht en verworpen. Door de meest rechtzinnige beleiders en voorgangers. Het is allemaal theorie geworden. Er is geen praktijk meer haast. Er is haast geen praktijk meer. De praktijk der godzaligheid. Is haast niet meer te vinden. Jacob is zeer dun geworden. En als ik dat overzie, als je eens in een vreemd land woont, dan zie je wat hoger. Als andere mensen die altijd maar in diezelfde pool verkeren, in die refopool. Ben je zo blind als een mol, dan zie je het niet. Je moet eens wat van verre staan en dan zie je het, dan ga je het zien. Ja. Dan ga je ook het onderscheid meer zien tussen wat het wel is en wat het niet is. Maar dan moet je zelf ook daar wel doorheen, hè, door de beproevingen des geloofs geoefend worden, want anders zie je het nog niet. Het is zodanig versectariseerd in onze dagen. En dan hebben ze gemeenschap met de godsdienst. Dan maken ze daar alles van. Hè, ze wandelen met de godsdienst en godsdienstige kerken. Maar we hebben het u opgelezen uit Ezechiël 13. Waar het onderscheid aan de dag wordt gelegd. Tussen leraars die niet in de bressen staan. Daar moet je nou eens op letten. Of voorgangers in de bressen staan. Dan staan ze niet alleen op de preekstoel. Maar dan kun je ze volgen. Als ze van de preekstoel afkomen, kun je ze volgen. Of ze dan ook de waarheid rechtsnijden. Of ze die waarheid toepassen. Hè? Of ze wel werkelijk bewogen zijn met het lot van hun schapen. Dat is niet alleen de prediking. Nee, Petrus wordt ook gestuurd naar Filippus om die broeder te versterken. Hè? Maar dan ziet hij ook dat Filippus, ja, die hebben een kapitale fout gemaakt. Met Simon de Tovenaar. Ja, die was door Filippus gedoopt, notabene. Moet Petrus er aan te pas komen? Moet de Heilige Geest er aan te pas komen? En als de geest van Pinksteren heerst, gemeente, dan komt het onderscheid openbaar. Niet zozeer tussen bekeerde en onbekeerde mensen, nee. Maar die zeggen dat ze Joden zijn... Die zij en het niet zijn. Dat gaat de Heilige Geest blootleggen. En dat heeft de Heilige Geest blootgelegd op de Pinksterdag en in de nadagen van Pinksteren. Ja. Maar er is hier, kijk, toen de geest van Pinksteren werd uitgestort, toen was het al gauw richting Heidenland. Al gauw. Voor de apostelen. Een godsellendige volk is ver te zoeken. Hè, in de bolwerken van het refeldom. En het gros beleiders die genade pretenderen. Dan zit het allemaal een voet te hoog. Op een zeldzame uitzondering. Nou, het is echt zeldzaam geworden in onze dagen. Als je iemand tegen mag komen. Die de Heer in waarheid vreest. Die kan ook zijn rechtvaardigmaking vertellen. Niet als een stuk. Tegenwoordig willen ze alleen maar stukken horen, een bepaald deel. Nee. Stukken vind je op de mesthoop, en die vind je op de vuilnisbelt, daar vind je stukken. Maar die kunnen ook vertellen hoe ze met God verzoend zijn geworden. Als je dat niet kan vertellen, niet met een mooi verhaal, een mooi kloppend verhaal, nee. Koninkrijk. Van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En dan zit er kracht in je getuigenis. Dan gaat er wat vanuit. Omdat je eruit spreekt. Niet erover spreekt, maar eruit spreekt. Ja. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat de Pinkstergeest geen hoogbekeerde mensen maakt, maar aan mensen aan wie je vuile voeten kunt afvegen. Vloermatjes gelijk. Nou zitten er hier nog van die vloermatten, van die aardwormen. Die tante Margie die zegt altijd, maar ik ben zo'n aardworm. Nou, dat was geen theorie bij dat mensen. Dat was doorleefde werkelijkheid. En die aardwormen die alle dagen in de dood van Christus worden overgegeven. Kijk, dat wordt zo gemist in onze dagen. Het is allemaal zo'n mooi weergodsdienst. Hè? Prachtig. Mooi weergodsdienst. Maar dat gaat ermee gepaard, hè? Om met de dood van Christus. Dat gaat ermee gepaard. Om altijd in zijn dood te worden overgegeven. De dagelijkse doding. Ik zal u vertellen, Gods volk onder het kruis is zeldzaam geworden. Jacob is dun geworden, flinterdun. Het lijden om Christus wil wordt niet meer gekend. Omdat men twee heren wil dienen. De kerk en God. Maar gij kunt niet God dienen en de mammon. Want dat is het geworden. De kerken zijn afgodische tempels geworden. Zijn van die kerkbeleiders. Dat is niet meer het. Dat staat haaks op het leven van de eerste christengemeente. Die mensen gaan Gods instellingen niet verachten. Nee, want ze kwamen ook. Ze vergaderden ook in de tempel. En die zaten daar onder de prediking van de apostel. Maar die hebben daar hun af. Ze hebben niet gezegd. De Sere Tempel zijn deze. Dat hebben ze niet gezegd. Die Pinksterlingen niet. Nee. Die mensen hebben, die hadden genade bij God. En daarin roemden zij in de Heere. Die roemden niet in een kerk, die roemden niet in een kerkdenominatie. Want ze gingen van huis tot huis. Broodbrekende. Daar was geen kerkisme. Nee, bestond het niet. Want hun waren de kerk. Dat was de kerk. Wat is dat arme Lazarus leven toch uiterst zeldzaam geworden in onze dagen. En kijk, dat arme Lazarus leven, dat zijn schapen van Christus. Die weten dikwijls niet hoe zij door dit leven moeten komen. Die leven van de toezeggingen van het lieve wezen. En dat zijn mensen, weet je wat die Pinkstelingen gedaan hebben? Ze hadden alles gemeen. Alles gemeen. Alles, ze waren eendrachtig, ze hadden alles gemeen. Die mensen die likten elkaars wonden. Net als de honden bij Lazarus deden. Nou, dat is weg in onze dagen. Dat is weg. Ja. Die droegen elkaars lasten. Die waren dagelijks in het gebed. Om Gods gunst te ervaren. Want zijn gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijs. Daar kon de rijke jongeling het niet in uithouden, die gemeenschap. Nee. Nee. Of weet u met de zonde nog raad? Weet u met uw werken nog raad? Kunt u uzelf altijd nog helpen? Bent u een vreemdeling aan het arme zondagsleven? En kijk, dat is geen terminologie. Want zalig zijn de armen van geest. Is dat terminologie? Zalig zijn de armen van geest. Die hebben de Heilige Geest ontvangen. Daar word je arm van geest van. Want als die lieve, heilige, rijke Heilige Geest in je hart wordt uitgestort. En de Heilige Geest brengt de liefde van Christus mee. Dan word je zo arm in jezelf. Nameloos arm. Maar daartegenover staat wel. Want ze, kijk die mensen. Die prezen God. Dat is nou het werk van de armen van geest. Als je dat een werk mag noemen. Hè? Die prezen God. Dan ben je werkelijk arm van geest. Hè? Want als je... Tegenwoordig zijn er een hoop armen van geest zonder Christus. Nou, dan ben je nog zo rijk en verrijkt. Dan heb je aan geen dings gebrek. Dan heb je de naam dat je leeft en dan ben je dood. Een werkelijke arme zondaar. die dagelijks onder het kruis verkeert, die is rijk in God in Christus. Als, dat hoort altijd bij elkaar. Als je dat losmaakt, en dan krijg je ook weer zo'n seniele godsdienst. Hè, dat zijn allemaal arme zondaren en allemaal. Hè, ja. Maar waar blijft dat roemen in God? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is een dagelijks sterfpad, want dat gaat er altijd mee gepaard. Anders valt er niks te roemen. Want anders is de mens 100% met zijn eigen bezig. Je moet zo arm van geest worden, dat je in een ander verklaard wil worden. Zo arm van geest, dat je niks meer in jezelf kan vinden, enkel ongerechtigheid. Ja. Nou, dan ben je met de mens gauw uitgespit. Gods volk is met zichzelf gauw klaar. En de bekering ook, die kan dat en zegt, weet je wat Gods oude volk is? Ze zegt, ik ken het tot de rand van mijn nagel. Tot de rand van mijn nagel. Ik zijn zonde, hij mijn gerechtigheid. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Hij mijn dood, ik zijn leven. Ja. Dat leven in Christus, dat is een wonderlijk leven, gemeente, want... Dat leven bestaat steeds in een herhaalde ontlediging en een herhaalde vervulling. Dan ben je nergens meer verheugd in als alleen met de verheuging in Christus. Dan kunnen ze je niet meer zo gauw blij maken. Tante Lene zei altijd, ja, blij met niks. Ja, precies. Waar ben je nou verheugd over? Wat is nou het voorwerp van je liefde? Van de geestelijke liefde bedoel ik. Of denk je dat Gods volk het altijd maar in de zak heb? Hè? Denk je dat ze. Denk je dat ik nou altijd maar die preek uit mijn zak zit te schudden? Ik wist vanmorgen niet wat preken moest. Nee. Geen voorbereiding, niks. Geen gebed, niks. Maar de Heer heeft het nog vervuld. Hè? Als je nou eens een ontledigd vat mag zijn, jongen. Puur ontledigd van jezelf. Dan zeg je, Heer, kijk er maar in. Het is allemaal ongerechtigheid. Kan je stand niet meer ophouden. Want die mensen, ja, in Ezechiël 13, die konden allemaal met wit gepleisterde graven. Die konden pleisteren met loze kalk. Hè? Allemaal van dat pleisterwerk. Maar toen de winden zijn gaan waaien en de storm is gekomen, toen viel al dat pleisterwerk van die. Toen viel het naar beneden. Het kan niet bestaan. Hè? Als jij je nou werkelijk voor God mag leren kennen, gemeente, dan ben je nog te dom om voor de duivel te dansen. Laat ik het zo eens zeggen. Dan word je jezelf tot een raadsel. En dan ga je wat van Heman verstaan. Ik ben doodbrakende, al van mijn jeugd af, zegt hij. Ja. Vanwege dat ellendige, vleeselijke bestaan. Een vreemdeling zijn hier beneden. Een zwerver die hier nooit en nergens thuis is. Maar die een stad zoekt die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Niet als een vrome pop, maar als een dode hond. Die van het wonder van genade leven moet. En van vrije genade leven mag. Ja, kijk, als dat evangelie gepredikt wordt, als het voor grote beesten en dode honden, ja, dan zie je de gezichten vertrekken. Hè? Dan zie je al die wit gepleisterde gezichten vertrekken. Nou, vertrek maar. Of weet u nog raad, hè? Weet je hier nog wel vooruit te boeren? Kunt u het nog hier al uithouden met een handvol godsdienst, hè? En met die beleiders die de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Tegenwoordig beginnen ze gelijk maar te leren. Nieuwelingen. Nou, Paulus zegt, nieuwelingen mogen niet in het ambt. Mag niet. Want die vallen dan in de strik des duivels. Omdat ze nog niet gezuiverd zijn van der hoogmoed. Want daar is een tweede bekering voor nodig, gemeente. Petrus dacht nog veel te goed van zichzelf in de tijd van zijn eerste bekering. Hij wilde wel, maar toen zegt die Heer, ik ga met u de dood in. Ik was dan zeker. Maar ik zeg de Heer, verlaat u niet. Nooit niet. En dat evangelie, dat deed zo'n kracht in de zaal van Caïphas. Dat deed zo'n kracht. Toen ging Petrus zakken door zijn bekering. Toen de Heer Jezus hem aankeek, toen ging Petrus zakken door zijn bekering. Toen hield hij geen bekering meer over. Toen hield hij alleen de gerechtigheid van Christus over. Toen hield hij alleen Christus over als zijn bekering. Dat is nog zakelijk om mensen, want anders dan... Die nieuwelingen gaan allemaal leren. Je ziet het in onze dagen, daar zijn ze nog maar nauwelijks... Spreken ze van bekering of ze gaan al leren. Maar dat is tegen Gods woord hoor, want die zullen struikelen. En het is te vrezen dat je daar nooit meer op zal staan. Nee. Nee. We kunnen niet wachten op God. Dat is je grootste vijandschap. Ja. Er wordt wat hutspot opgediend in onze dagen. Door nieuwelingen die gaan lopen zonder ooit gezonden te zijn. Die noemen zichzelf bij het eerste opstel dat ze maken, noemen ze zichzelf bekwame apologeten. Het is toch verschrikkelijk mensen, wat voor een poppenkast je vandaag aan de dag allemaal. Het is ontzettend. En ik heb wel eens zo'n opstel van zo'n nieuweling gecorrigeerd. En het was dermate hutspot dat ik hem gezegd heb. Dat ik heb het hem laten zien en toen barstte er een adder uit zijn dikke hangbuik. Ja. Maar dat soort van etalerende papegaaien noemt zichzelf apologeet. Nou, de hoogmoed en top. Ik zou zeggen een apologeet die zich met andermans kalver volvreet. Ja, het is niet anders. Maar het arme zondagsleven in Christus, dat wordt bijna niet meer gekend. Ja, door de enkeling. Nou spreek ik niet krap van de Heer hoor. Nee, maar ik geloof wel dat het Westen zijn tijd heeft gehad. Dat geloof ik. Nu komen eerste oordelen. En er zijn maar heel weinig beleiders die daarop voorbereid zijn. Heel weinig. Want er zal een massale afval zal er nog komen. Een massale afval van het ware christendom. Nou, die massale afval is er al gekomen door de PKN. Die massale afval kun je al zien in de gelederen van de staatkundige gereformeerde, ja, staatsgevaarlijke partij. Massaal afgevallen van Gods woord. Vrome slogans in de mond en de praktijk zo goddeloos als de duivel. Want die van der Staaij, die dijkgraaf, die staan niet in de bres hoor. Vergis je eigenlijk niet. Die dansen mee met het beest uit de afgrond. Het parlementsgebouw in Brussel bezoeken waar de vrouw op het beest letterlijk voor dat gebouw geplaatst is. Als je dat kent, dan geloof ik niet meer dat je bekeerd kan worden. Want dan ga je Christus verloochenen met een opgeheven hand, dan ga je alles eraan geven. Als je in dat gebouw van het beest uit de afgrond naar binnen kan gaan. U zegt, ligt het zo nauw? Het ligt nog veel nauwer. Het ligt nog veel nauwer, want die poort is eng en die weg is smal. En op de smalle weg vind je geen parlementsgebouwen meer. Geen gebouw, parlementsgebouwen in Straatsburg uit Brussel. Die staan niet op de smalle weg des levens. Nee. Laat staan dat je daar naar binnen kan gaan. Kijk, als je nou uit Christus mag leven, als dat nou je enige bron der zaligheid is. Kun je er nog een politiek doen? Denk je dat? Als dan de positie gegeven is bij God vandaan om te regeren, dan ga je geen politiek bedrijven, maar dan ga je regeren. Dan ga je regeren naar de gratie Gods. Dan ben je een dienstknecht of een dienstmaagd des Allerhoogste Gods. Het regeerambt is niet voor vrouwen weggelegd, ook het politieke regeerambt niet. En als er een koningsgeslacht is waar de mannen zijn uitgestorven, dan mag de koningin namens de man regeren. Dat kom je ook in de Bijbel tegen, koningin van Scheba. Maar het is niet aan de vrouw op zich gegeven. Nee, God heeft geen koninginnen aangesteld, koningen. Monarchie is de enige staatsvorm die je in de Bijbel tegenkomt. Kun ik nou niet op verder op ingaan, maar we hebben het over De geest van Pinksteren. En dat is de geest van de verzoening die het uit Christus neemt en zijn kerk verkondigt. En dat is de geest der heiligmaking. Dat is wel het grootste geheim. De heiligmaking, dat is het grootste geheim. Want heiligmaking is niet heilig worden, maar kruisdragen, lijden. Door de hel naar de hemel. Dat is heiligmaking. En ik kan op de consumptie godsdienst van vandaag niet jaloers worden, gemeente. Overal kom je dezelfde wilde godsdienst tegen, waarin het kruis en het lijden van Christus ontbreekt. En waarin de ergernis van het kruis volledig teniet gedaan is. Daar staat de mens in het middelpunt en God aan de zijlijn. In de meest rechtzinnige kerk, hoor. Het is allemaal poppenkast geworden. Ik heb wel eens terugverlangd naar die tijden van de hagenpredikers. Nou, dan kon je je stand niet ophouden. Maar echt. Zelfs het fijne goud is zo verduisterd in onze dagen. Hoe zijn de kinderen Sions als aardeflessen gelijk geworden? Nou, hier staat zo'n aardefles. En als God deze fles wat genade ingiet, dan loopt het meeste ernaast. Maar één druppel van zijn goede tierenheid is beter dan het tijdelijke leven. Ach, wie het ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Maar gemeente, ik sta hier niet te klagen. Nee. Ik sta hier niet te klagen alsof God niet meer werkt. Maar 99% van de refo's heeft God en zijn volk buiten de deur gesloten. En er horen ook voorgangers onder. Die hebben God buiten de deur gesloten. Die hebben zijn volk buiten de deur gesloten. Omdat zij van twee wallen willen eten. De kerk en God. Dat zijn twee. Dat is in onze dagen. Is dat tastbaar en zichtbaar. God. Die erkennen ze wel als God. Maar de kerk is ook God geworden. Het fariseïsme, dat viert hoogtij in onze dagen. Want die hadden van de tempel des Heren, die hadden van het huis Gods een verkoophal gemaakt. Maar op de markt van vrije genade, gemeente, wordt genade om niet uitgedeeld, zelfs aan de wederhorigen. En u bevindt zich op die markt van vrije genade. Houd alsjeblieft uw portemonnee in uw zak. Want op deze markt zijn alleen failliete zondaren welkom. Komt, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. In de eerste christengemeente was er druk op de markt van vrije genade. Krioelde van de mensen. Want in de eerste christengemeente werden dagelijks mensen bekeerd. Kwam. Het groeide. Dagelijks, elke dag kwamen er mensen tot bekering. De Heer deed er dagelijks toe. Tot de gemeente die zalig moet worden. Nou, het is nou alles brandend zand en nergens water. Wat zich religieus een kerkhoek noemt. Brandend zand en nergens water. De markt van vrije genade heeft niemands belangstelling. Op een enkele uitzondering na. Geen dorstigen die smachten naar water, naar het water des levens. En het volk dat in barensnood is om altemaal tweelingen voor te brengen, lijkt uitgestorven. We zagen vandaag nog een hert in het veld, in barensnood. En even later had hij twee mooie, van die mooie welpen, van die mooie hertenwelpen. Ja. Nou, zo moet het geestelijk gaan, dat is de kerk. In barensnood. En ze zullen altemaal tweelingen voortbrengen. Waar is dat gebleven? Waar is dat gebleven? Toen dominee Bogart van Sliedrecht in zijn gemeente 3 weken niet meer van bekering hoorde, deed hij zijn kerkje op slot. Hij zegt zonder geen kerk. En toen liep hij 's nachts het kerkpad op en neer om God aan te roepen wat toch de oorzaak wat toch de oorzaak was dat de Heere geen mensen meer bekeerde. En als dominee Bogart de schuld ervan kon eigenen, kwam de Heere over en toen werd in diezelfde week weer zielen gered. Waar is dat gebleven? Het is allemaal theorie geworden. Aan mijn vormendienst. Spurgeon die liet na elke prediking de ouderlingen door de gemeente gaan of dat God mensen had bekeerd. Waar is dat gebleven? Wat leven we dan in een geestelijk arme tijd van algehele godsverlating, godsverachtering? Blij met niks. Maar de pinkstelingen waren in God verblijd. En het was de geest die hun tongen dreef om God de lof te zingen en alle dingen gemeen te hebben. Dat ene vuur die stak het andere aan. Die mensen hebben gezongen, kom ga met ons en doe als wij. Dat waren geen bijzondere mensen. Die heb je tegenwoordig, allemaal bijzondere mensen. Met een bijzondere bekering. Nou, bekering, dat is bijzonder. Dat is echt bijzonder. Maar die gaan zich aanstellen als zijnde bijzondere mensen. Men wil bijzonder zijn, maar de pinkstelingen roemden in eenvoudigheid des harten in God. Want God was voor hen bijzonder. Zij niet. De Heere was voor hen alles geworden. Zij waren niks. En zij verkeerden met elkaar met eenvoudigheid des harten en oefenden gemeenschap met elkaar omdat zij leden waren van hetzelfde lichaam. Ze hadden maar één hoofd. En als je elkaar niet herkent in dat ene hoofd, waar alles vandaan komt, waar alles door bestuurd wordt, en als je er nog allerlei afgoden bij haalt, mensen kussentjes onder de armen naait. Die arme schaap in de bloemhoven jagen. Dan is er van gemeenschap der heiligen geen sprake. Nee. Godswaardige, rechtvaardige kinderen zijn uiterst zeldzaam geworden in de westerse kerken. Uiterst zeldzaam geworden in de westerse kerken. Maar het is God om het even te verlossen door velen of door weinigen. Weet je wat Calvijn zegt? 1 op de 100 kerkgangers. Nou, het is in onze dagen 1 op de 10.000. Gods kinderen zijn altijd zeldzaam geweest. En ik heb u gezegd, Calvijn wilde er een oceaan voor oversteken om een oprecht kind van God te ontmoeten. Omdat ze er bijna niet zijn. Ja, in tijden van opwekking. Ten tijde van de uitstorting van de Pinkstergeest. 3000 tegelijk. En later nog meer. Dagelijks kwamen erbij. Ten tijde van de opwekking onder Whitfield. Die zou ik haast de 13e apostel noemen. Niet om die man te eren hoor. Nee. Maar om het werk wat de Heere door zijn prediking gedaan heeft. Tuurlijk was er veel kaf bij het koren. Maar kwam ook openbaar. Ook onder Jonathan Edwards. In Northampton. En later had hij bekend. Het was niet alles goud wat te blinken. Nee. Daar had die man zich ook op verkeken. Hij dacht dat het allemaal... Eerst dacht hij allemaal dat het werk Gods was. Nee. Want later werd hij door die hoogbekeerde mensen, werd hij uit de kerk geworpen. Jonathan Edwards. Ja, mooi de geschiedenis maar lezen. Het was niet al Israël. Hè? Er waren een hoop nieuwelingen die begonnen al te leren. Nou, dat heb je in onze dagen ook. Nee, die beginnen gelijk al te lopen. Dat worden de vijandigste mensen. Dat worden de verwoesters. Dat zijn de kleine vossen die de wijngaard verderven. Want de Heere zegt, ik heb ze heel niet gezonden, zegt hij. Ik weet niet vanzelf. 1 op de 10.000. Moet je niet krap van de Heere denken hoor. Want stel dat de Heere dat nou altijd zou doen. 1 mens bekeren op de 10.000 kerkgangers. Dan zou je die loopbaan moeten lopen om die ene te zijn. Wat is je ziel nou waard? En nu nemen ze eerst de persoon aan. Hè? En als die hem lijkt, dan gaan ze hem opzoeken. Hè? Want dan zeggen, ja, die persoon die mag ik wel. Nou. Nou, Peter, moet je de Heer Jezus eens zien en de 7 Tiberias. Dan zoekt hij Peter eens weer op, hè? Die hem verloochend heeft. Hè? Dan zoekt hij Peter eens op. Dan zegt hij, Peter, heb je me nog lief? Tot 3 keer toe. Hou je nog van me, Petrus? Dan zegt die Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dan barst hij in huil uit. Ja. Maar als je de persoon aanneemt, dat heeft met gemeenschap der heiligen niks meer van doen. Daar is God ook niet te bewerken van, want de Heer die handelt zonder aanneming des persoons. En dat is nou de zonde van vandaag. Men kijkt naar de buitenkant. En als je een mooi wit gepleisterd graf hebt, dan ben je overal welkom. Maar heb je genade gehad in je hart, dan word je overal en door iedereen veracht en buitengesloten. Dat is wel de weg, maar weet u waarin Gods verachte volk getroost wordt? In dat psalmversje, die mij veracht, God wou mij niet verachten. En dat is toch zo'n troostvolk van God? Want anders zou je het hier besterven van ellende, van de aanvechting, van de bestrijding. En van de revohonden die altijd op je bloed loeren. Die zo mooi en schijnheilig voor de dag komen. Maar uiteindelijk zijn ze zo bitter als gal. Maar de tweede trooster is een goddelijke trooster. En hij kan zo troosten, zo niemand troosten kan. Hij spreekt troostelijke woorden. Hij houdt de liefde gaande. Hij wakkert het geloof aan. Hij bidt ons voor. Die lieve Heilige Geest bidt ons voor. En hij zal altijd bij ons blijven in de grootste smart, in de diepste diepte. In de grootste eenzaamheid. Dan mag de kerk zeggen, ik ben wel alleen, maar toch niet alleen, want de Vader is altijd met me. Dat geldt heel de duur gekochte kerk op grond van de voorbidding van Christus. Die worden gevoerd in het wijnhuis. De bruid van Christus die wordt gevoerd in het wijnhuis. Juist als ze in de eenzaamheid verkeert. Om de koninklijke lekkernijen te eten aan de ronde tafel van Gods welbehagen. Yeah. Kijk, vroeger hoorde je daar van, je hebt het werkhuis. En je hebt het rechthuis en je hebt het armenhuis. Nou, in het werkhuis, daar bevindt zich het gros van revo-beleiders. Die kunnen schematiseren, die kunnen praktiseren, die kunnen relativeren. Die kunnen neonomianiseren, refofileren, denomineren, domineren. Maar kom je in het rechthuis, dan moet je al die vodden verliezen. Want er valt niet, in dat rechthuis, daar valt niks meer te bedillen. Daar valt alleen maar je vonnis aanvaarden. In het rechthuis kan je geen spijkers met koppen meer slaan. Maar dat hoeft ook niet, want dat heeft Christus voor me gedaan. Want ik kon dan in dat rechthuis niet bestaan als Christus mijn tussentreder en pleitbezorger niet was. Heb je nou eens gestaan in het rechthuis voor God? Ben je nou door recht verlost of heb je jezelf verlost? Heb je jezelf wat aangepraat of heb je het uit de hand des Heren gekregen? Werkhuis, rechthuis, maar dan is er nog een huis. Het huis der maaltijden. Kwam die verloren zoon toen hij thuis kwam direct in het armhuis? Nee. Hij kwam eerst in het huis der maaltijden. Gods volk komt niet direct in het armhuis, nee. De verloren zoon werd eerst op een feest onthaald. Die kwam in het wijnhuis terecht. En de bruid ziet daar verlangend naar uit. Om maar in dat wijnhuis van Christus geleid te worden. Want in dat wijnhuis heeft zij alles aangezeten. En in dat huis is zij op koninklijke lekkernijen onthaald. En in die zalige gemeenschap leefde de eerste christengemeente. Die leefde in dat wijnhuis. Daarom zeiden ook die spotters, ze zijn vol zoete wijns. Ze dachten dat ze dronken waren, maar ze waren wel dronken van de liefde. Ze waren dronken van de liefde. Geestelijk dronken, niet lichamelijk dronken. Maar dan gaat de weg weer verder, hè, want die innige gemeenschap, dat eendrachtig bijeen zijn, dat heeft niet zo heel lang geduurd. Nee. Want de duivel is de grote verwoester. Ik ken de duivel niet verdragen. Als er maar twee kinderen van God samenlopen, dan gooit de duivel de vergiftes. Maar nou kan de duivel één ding niet. Dat is die band uit God, die band der volmaaktheid breken. Dat kan de duivel niet. Nee. Dat kan niet. En omdat we vlees zijn, vleeselijk verkocht onder de zonde, gemeente, als je nou van Christus bent, dan hebt de duivel toch, hij regeert niet meer over je. Dat kan niet meer. Want je bent van de heerschappij des duivels verlost. Maar toch hebt hij nog vat op Gods kinderen. Omdat ze vleeselijk zijn. Kijk maar naar David, hebben we langs gepreekt, de volkstelling. En er staat dat de Satan David aanborde. Moet je maar niet denken dat je kan staan, kan blijven staan in eigen krachten. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Maar dan gaat de weg verder en de dagen der duisternis zullen velen zijn. Hè? Maar dat is juist, want dan juist is de Heere ons een licht. Hè? Dan juist is zijn woord een lamp voor onze voet. Hè? En ik zie alleen maar als die mij beschijnt. Want anders kan ik nog geen voet voor ogen zien. Maar ik ben in mezelf zo blind, duister, zonder mensenverstand. Hè? Maar als de Heere Jezus je wijsheid bij God is, dan kan je je verstand wel thuis laten. Dus verstand is een slap geval. Daar ken je niks mee. Peter stond met zijn verstand alleen maar zijn eigen zaligheid in de weg. Er stond Christus in de weg. Ken natuurlijk niet. De Heer Jezus die ging door, want hij was de weg. Hè? Maar hij moest hem wel bestraffen. Ge achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die er mensen zijn. Dan ken je verstand thuis. Toen Peter is toch voor de tweede bekering mocht ondergaan, toen heeft hij zijn verstand voor goed thuis gelaten. Hij zegt, Heer Jezus, nou heb ik geen verstand meer, alleen u bent mijn wijsheid. Echt waar, hè? En dan hoor je eens een persoon aan met bla bla bla. Maakt geen indruk meer op je. Maakt geen indruk meer op je. Want als je één keer de stemmen des zoons van God gehoord hebt ten leven, en als je door diezelfde Christus, door die tweede bekering bent geleid geworden, dan kom je niet meer onder de indruk van mensen. Niet meer onder de indruk van dominees. Dat betekent niet dat degenen die van God gezonden zijn, dat je Gods dienstknechten gaat verachten. Nee, dat betekent het niet. Absoluut niet. Maar dan ga je niet meer op vlees steunen. Nee. Nee, absoluut niet. De Pinksterlingen, die steunden niet op elkaar. Nee, die steunden op haar hoofd. Want zij waren elkanders leden. En ook als je tot hetzelfde lichaam behoort. En dan zit je voet verzakt in de modder. Dan heb je toch je handen om die voet eruit te trekken. Niet waar? Is het niet waar? Nou, zo moet het lichaam van Christus functioneren. En zo functioneert het ook. En als het niet zo werkt, dan functioneert het niet. Ja, dan functioneert het wel. Maar dan mag je eigenlijk wel afvragen of dat je een kind van God bent of dat je tot dat lichaam behoort. Want de hand die kan niet tot de voet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Dat kennen ze tegenwoordig allemaal wel. Hè? Allemaal denominaties. Dan zeggen ze, ik behoor tot de rechterhand van Christus en dat is de gereformeerde gemeente in Nederland. Nou, forget it. Forget it. Allemaal denominaties. Het lichaam verdeeld. Muren in Jeruzalem gebouwd. Die God niet gebouwd heeft. En dan hebben we daar uit dat Ezechiël 13 gelezen. Wat dat inhoudt. Wat dat teweeg brengt. Als je leraars opgadert naar je eigen begeerlijkheden. Wat dat gaat uitwerken in een gemeente. Mensen in de bloemhoven jagen. Omdat de predikant meer naar de collectezak kijkt. Als naar bekering van zondaren. Beetje die mensen tevreden stellen. Beetje. Beetje uit je hart preken. Dat is ook verkeerd hoor. Je moet uit het woord preken. Want als je uit je eigen hart gaat preken, dan ga je de mensen bedriegen. Maar als je je verstand hebt mogen verliezen in Christus, gemeente, dan is hij je wijsheid geworden. Dan is hij ook je schild geworden. Je loon zeer groot. Ik kan de strijd niet aan. Maar Gods volk is niet zo van dat heldhaftige soort. Hè? Maar ons staat die sterke held terzij die God ons heeft beschoren. En dan zal het klinken, ik zal voor u strijden, gij zult stille zijn. Dat betekent niet dat je dan op een luie stoel kunt zitten, hoor. Dat maken ze er tegenwoordig allemaal van. Nee. Want stille zijn, dat is mijn getuige zijn. En er stond John Knox in de bressen. Ja. Calvijn die vond John Knox soms te scherp. Ook glad mis natuurlijk. Die man die was zo bot als een bijl in zichzelf. Maar hij was scherp in Christus. En die stond in de bres voor het volk. Wat hem, voor de schapen die aan hem waren toebetrouwd. Daar stond hij voor in de bres. En dat heeft de Heer ook in ons land gevrocht in tijden van de 80-jarige oorlog. Dat was een geloofstrijd. En stonden burgemeesters in de bressen voor het volk. Nou, waar is dat gebleven? Onze landslieden, die leveren nou het volk over aan Brussel. Zijn landverraders. Er wordt een één groot landverraad gepleegd in onze dagen. Door alle politieke partijen. Als je nog op politieke partijen stemmen kan, ben je geen kind van God. Dat bestaat niet. Of je moet wel zo blind en verblind zijn dat je nog meent dat dat de Heere kan behagen. Het zijn allemaal landverraders. Stuk voor stuk. CU, SGP, allemaal landverraders. Want ze leveren het volk uit aan Brussel. En het RD dat dicteert heel die politiek bij monden van de hoofdredacteur voor. Ja, het beste is, zegt hij dan, het beste is, ja ja. Maar wat God het beste is, dat hoor ik niet. Wat bij God het beste is, dat hoor ik niet. Kunnen landverraders dan niet bekeerd worden? Jawel. Dat zie je, want de tollenaars waren ook eigenlijk landverraders. En die waren in dienst van de Romeinen. En die waren dikwijls het voorwerp van de opzoekende zondagsliefde van Christus. Dan kon die mensen dan nog hun praktijken voortzetten. Wat zegt Zacchaeus? Heren, ik zal degene die ik ontvreemd heb, die ik geld ontvreemd heb, die geef ik vierdubbel weder, zegt hij. Nou kunnen ze ermee doorgaan. Hè? Als God van der Staaij zijn verradersrol, als die uitgespeeld is, dat de Heer heeft erin geblazen, wordt heel niet erkend in onze dagen. In onze dagen is alles toeval. Hè? Alles wordt aan het toeval toegeschreven. Alles wordt verzwegen. Alles gaat onder de dekmantel. Maar als de geest van Pinkster wordt uitgestort, komt alles openbaar. Er komen ook die politieke hypocrieten openbaar. En God zal er velen slaan, omdat ze gewitte wanden zijn. Die de naam hebben dat ze leven, maar in werkelijkheid geestelijk morsdood zijn. Nog dooier als een dood dier. Daar komt de geest van Pinkster het openbaar. En die geest van Pinkster, dat is nog scherper als een scheermes. Die snijdt overal doorheen. Maar die gaat ook Gods ware volk in het geloof bevestigen. En die doet er ook tot bekering komen. Maar dan kun je niet meer in die oude praktijken leven. Kun je geen politiek meer bedrijven. Kun je niet meer op de politiek stemmen. Dat bestaat niet meer. Kun je stemmen voor een koningin. Kun je vlaggen voor een koningin die de abortuswet hebt ondertekend. Kun je dat? Als je dat wordt aangezegd, als je ogen open gaan. Mijn ogen zijn er ook een tijd blind voor geweest. Moet ik eerlijk bekennen. Maar het huis van Oranje, dat heeft niks meer te maken met prins Willem van Oranje. Dat is bewezen. Dus je dient maar een afgod. De praktijken van Hitler, die worden nou onder de meest subtiele dekmantels uitgevoerd. Wat denk je? Hè? Ze maken zich druk over Syrië. Amerika die kilt duizenden burgers, onschuldige burgers met haar drones. Er wordt niks van gezegd. Er zijn ook kinderen en vrouwen bij. Wordt allemaal onder de dekmantel gehouden. De duizenden, miljoenen doden die vallen in de abortuslachthuizen van het Westen. Wordt allemaal, ook door het Reformdom, ook door het Reformatorisch Dagblad, bedekt met eigen gerechtigheid. En dat gaat de Heer openmaken. Die beerput gaat open. Ja. En daar zal God zijn oordelen over uitstorten. Want als je zo leeft als een christen genaamd, en je houdt die putten dicht en je kan nog een koningin aanbidden die de abortuswet hebt ondertekend, dan ben je een groter vijand van God als welke heiden ooit. Dan ben je zo'n beest, werkelijk hoor, niet voor God zoals Asa vecht, maar dan ben je in werkelijkheid net zo'n beest als Hitler. En dat zal God, dat zal de Heer open gaan maken. En God is een God des gerichts. En zelfs de pro-life bewegingen, zoals in Nederland had je de pro-life beweging, hoe noem je die ook alweer? VBOK. De VBOK die vindt, ja, ze hebben nou een andere naam, maar de VBOK die vindt abortus geen moord meer. Die nemen het op voor de moeders. God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Denk erom. Denk erom dat de Heer een God des gerichts is. Die het zwaard opneemt, die zal door het zwaard vergaan. Dat geldt ook Rutte, dat geldt Pechtold en al die pro-abortusklanten. En dat geldt ook de SGP. Want die stemmen voor een abortuslimiet. Dan ben je net zo'n beest, zo'n monster als Hitler. Maar de bruid hebben een gans andere weg. De bruid van Christus, die wordt in het wijnhuis gevoerd. Ja. Die zijn als een groot beest met God verzoend geworden. Die worden in het wijnhuis gevoerd. En die ontvangen daar de lekkernijen van de koning. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 108. En daarvan het eerste vers. En die bruid die wordt gewillig tot zijn dienst bereid. Hè? Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn heer. Dat was nou de praktijk in de eerste christengemeente. Dat was geen theorie meer. Dat was geen opzingen van psalmversies door gewoonte. Nee. Dat was de lof des Heren die in hun hart gelegd was door die geest van Pinksteren. Psalm 108, het eerste zangvers.
Oh,
zijn, mijn God, genaak u. Als je dat leven mag kennen en door diezelfde geest bedeeld bent als de geest van Pinksteren, als de Pinksterlingen, dan kun je stil berusten in zijn beleid, hè. Dan komt er een berusting in je leven in Christus, hè? Maar om stil te zijn voor God, gemeente, moet je stil gemaakt worden, want anders is de mens niet stil. Ook niet na ontvangen genade. Want dat vlees wil overal tussen zitten, overal tussen kruipen, hè? Maar om er tussenuit te geraken, ik eruit en God erin, dan moet er een heel mens tussenuit. Maar dat is nou juist de zaligheid. Dat is nou juist zalig. Want dat is de grootste verlossingsdag in je leven. Als je er eens tussenuit gehaald mag worden. Ik eruit en hij erin. Ik niet meer, hij alleen. Niet God heb ik lief, eerst. Maar ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan ga je ook die liefde uitstralen. Niet door kunstlicht, maar omdat de liefde van Christus je dringt, je drijft. En omdat je die liefde weerspiegelt. Je wordt gedreven om te volharden in de leer van Christus. Dat is eerst. En dat blijft eerst. Want er zijn er ook vele beleiders die gaan de liefde boven de waarheid stellen. Dat is de liefde uit de duivel. Nee. Dan ga je anderen zijn rechten verkondigen. Omdat de geest je gladde tongen drijft. Dan krijg je een hart en mond om zijn lof te vertellen. Zijn rechten te verhogen. Dwars tegen de generale kerkopinie in. De dwars tegenin. Ja. Dwars tegen de kerktraditie in. Dwars tegen alle kerkenstromingen in. Dan word je net zo'n stormram. Ik zal voor u strijden. Denk erom. De Heere gaat voorop dan hoor. En als de Heere voorop gaat, dan zegt David, met mijn God spring ik over een muur en met mijn God dring ik door een ben. Nee, daar wil men in onze dagen geen gemeenschap mee, hè, tegen ja, dan zeggen ze, dat is allemaal zo bruut. Dat kost te veel vlees. Hè? Maar Gods oprechte volk heeft het vlees gekruisigd met al de bewegingen des vleeses. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Die van Christus zijn, die willen niks meer met zichzelf te maken hebben. Versta je dat, gemeente? Maar ze gaan dikwijls gebukt onder de bewegingen des vleeses. Hè? Maar ze mogen toch van zich afwijzen. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef, toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Omdat hij het voor mij geworden is. Omdat hij in mijn plaats is gaan staan. Leef je uit die kracht. Leef je, of zit je altijd nou maar, ja, zou het nou wel, zou het nou niet. Nou, dat is geen leven. Dat is geen leven. Je moet eens een keer aan je eind komen, jongen. Je moet eens een keer aan je eind komen. Hè, dat Christus je leven is. Ja. Wat geworden? Wat is die dan geworden? Wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking, ziet u? Tegenwoordig zoeken ze allemaal de heiligmaking buiten Christus en door genade. Nee, Christus is onze heiligmaking. En onze volkomen verlossing. Ik niks. Ik niet meer. Maar hij alles. Hij alleen en anders geen. Volmaakt in hem. Ja. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Die verstaat, die weet het. Meer heb ik niet. Meer hoef ik niet. En meer wil ik niet. God heb ik lief. Ja, ja. Het is net andersom. De liefde gaat van Christus uit. En die wederliefde, die beantwoordt aan hem. Ja, ja. Als die bruid in het wijnhuis gevoerd is, dan kan ze dat niet meer ontkennen. Dat wil ze ook niet meer. Je moet de bruid van Christus echt niet proberen te verleiden om dat nou allemaal te gaan ontkennen. Nee. Dan zeggen ze, Christus is mijn liefde. Alles wat adem is, is gans begeerlijk. Gij zijt mijn Heere, mijn God, mijn Goel, mijn Verlosser, mijn Heiligmaking. En dat het nog eens eenparig mag klinken uit de mond van vele getuigen. De Heere, onze gerechtigheid. Amen. Wat zou dat groot zijn, Heer, als gij dat nog eens kwam te bewerken. Als gij nog eens aan die verbond kwam te gedenken. Maar mochten we in de schuld gebracht worden. Met al ons kerk zijn, met al ons doen en laten, met ons bestaan, met onze vromigheid. Met onze reformatorischheid. Dat kan allemaal niet voor u bestaan. Het is geen gangbare munt voor de eeuwigheid. Daar kan u niet mee geëerd worden. Is de grootste goddeloosheid gebleken. Allemaal reformatorische kerken. Allemaal stinkende beerputten. O Heere, mocht hij nog eens een vlak veld maken. Al die muren in Jeruzalem slechten. Opdat het mag klinken. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde kruis als broeders samen doen. Wat hebben we ervan gemaakt, Heer? Een Babel. Een Babel, allemaal torensbouw. Maar mocht gij nog herstel geven, werkelijk hersteld hervorming geven, herstelde hervorming geven. Niet met de naam, maar met de daad, door uw geest bewerkt. Om met een eenparige schouder u te eren, u te loven en u te prijzen. Niet alleen in de binnenkamer. Maar dat het gehoord mag worden. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Omdat ze van hetzelfde lichaam zijn. Omdat ze niet voorwerpelijk, maar door het geloof. In uw woord gegrond. In Christus bevestigd. O Heere, doe het nog om de grootheid van uw naam. Doe het nog om de heerlijkheid van uw koninkrijk. Doe het nog om dat vastgestaafde verbond dat van geen wankelen weet. En mochten ook de kleine kinderen erin delen, Heere. Ze zijn niet te klein om u te vrezen. Maar zijn wel te groot. Want gij zegt, als ge niet wordt als een kindeke, ge kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Maak ons kinderen in ons verstand. Want kinderen hebben geen verstand. Maar is ook niet nodig als gij onze wijsheid zijt. Dat is ook niet nodig als gij onze gerechtigheid zijt. Dat is ook niet nodig als gij onze heiligmaking zijt. Ons alles zijt. O Heere, mocht gij ons regeren. Mocht de genade heerschappij voeren. Zowel in de prediking als in de praktijk. En genade staat tegenover de zonde. Dan zullen er vele zondaars openbaar komen. Maar de broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Niks doen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Lieve koning, doe het nog. Mocht gij ons met die scepter der genade regeren. Mocht gij ons voorgaan, mocht gij onze voorhoede en achtertocht zijn. Ons alles en in allen. Om getroost te leven door deze aardse woestijn gedragen te worden. Met al onze drek en vuiligheid gewassen te worden. Door het dierbaar bloed van Christus. Voor verleden, voor heden en voor de toekomst. Opdat gij onze God zijt. In Christus onze koning. Want onze koning is van God gegeven. Door u alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. En ik had Psalm 108 opgegeven. Ja, Psalm 108 vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En wat er verder volgt in dat tweede vers van Psalm 108.
Thank you.
zegen mede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.